Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dit is de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. Gemeente, dat zingen wij op deze eerste paasdag, Psalm 118, het is het 12e vers. Stelt ons ook vanmorgen voor de spiegel van zijn heilige wet. Wij luisteren gemeente met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods wet. En wij zingen daarna uit Psalm 66, het 9e vers. Psalm 66, vers 9, na de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Tot ons komt, gemeente, vanmorgen het paasevangelie. En wij lezen dat in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het laatste, het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 28, vanaf het eerste tot en met het vijfde vers. En wij vervolgen onze schriftlezing in de eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10, na Matteüs 28 vanaf het eerste vers.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaart, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn desnachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken de Heer in ons gebed, gemeente, en wij bidden hem om zijn zegen, ook in deze dienst en vandaag. In het ziekenhuis zijn nog opgenomen broeder Den Breien, in het havenziekenhuis, en zuster Stam Zwart in het Sint-Clara ziekenhuis. Verder gedenken we onze broeder Spruit, die een enkele dag geleden opnieuw een ingrijpende operatie onderging en waar een aantal complicaties is opgetreden. We danken de Heere voor het feit dat in het gezin van onze broeder en zuster Spruit Eikelboom gisteren een dochtertje geboren is. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed en dankzegging. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Heere, dat mogen we wel zeggen. De dag van Pasen. De eerste dag van de nieuwe week. Waarnaar alle eerste dagen genoemd zijn. En waarop alle eerste dagen zich richten. En van waaruit alle zegen op alle eerste dagen en op alle andere dagen voortvloeien. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, u roemen, die ons blijdschap geeft. Heere, zo werd het al gezongen door de kerk van de oude dag, diep in het Oude Testament. Dat is het lied dat is opgenomen door de kerk van de nieuwe dag. En dat is de psalm die ook wij hebben aangeheven. Die waar is waartoe u reden geeft. Want het geldt nog steeds. De Heere is waarlijk opgestaan. Ja, hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het leven aan het licht gebracht. Hij heeft alle dingen gedaan die gedaan moesten worden. En hij heeft een eeuwige gerechtigheid en een eeuwige zaligheid verworven om het uit te delen aan verloren zondaren. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons u roemen en prijzen. Heere, en nu lezen we het evangelie. En nu komt vandaag dat evangelie tot ons. En dan komen we ze tegen. Bedroefde vrouwen, missende discipelen, zoekende discipelinnen. Ze wisten wel van die psalm. En ze hadden de belofte van Pasen ontvangen. Maar ze konden er niet bij. En het was zo ver weg. U was opgestaan. En in hun hart lag het niet. De duisternis en de mist van ongeloof en kleingeloof teisterde hen. En ze gingen onder in verdriet. Heere, u weet hoe we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn. Of de juichtoon van Pasen in ons hart was. Gegrond en waarachtig. En ontsproten aan het zien op u, o Heere Jezus Christus. Of dat het heel anders was. Dat we meer iets herkennen van die vrouwen die missen. En die zoeken. En die huilen. En die roepen om u. Of, en Heere, dat kan ook. En het zou misschien wel kunnen zijn dat dat de meeste van ons betreft. Dat we van geen van deze beide dingen iets verstaan. Zo zou het kunnen. Op dit ogenblik althans niet verstaan. Of nog nooit hebben verstaan. Omdat we u niet kennen, Heere Jezus. En omdat u in uw zalige gemeenschap en in de openbaring van uw ontferming nog nooit in ons leven een plaats ontvangen hebt, omdat tot nu toe de deur altijd nog dicht zit. En dan zingen we wel mee. En dan lezen we wel mee. En dan luisteren we wel mee. Maar Heere, dan moet die deur open gaan, willen we er iets van verstaan. Ja, dan zou het ook best kunnen zijn dat we u waarlijk missen gaan. En dat we om u roepen gaan. En dat er iets in ons hart ontstaat van wat we afgelopen vrijdag ontvangen hebben. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Ze zullen er iets van verstaan dat deze Heere Jezus Christus aan het kruis geraakt is. En sterven ging vanwege hun zonde en hun ongerechtigheid. O God, verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. Maar het is wel de weg waarin u plaats maakt voor uzelf, Heere. En zo kan ook in hun leven, die deze dingen gaan verstaan, kan het Pasen worden. En we vragen het, Heere, we bidden het eerbiedig. Met de kerk van het Oude Testament. Och, Heere, geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. Och, dat op deze dag van de eerstelingen de rijke troost van uw ontferming ons gegeven zou worden. Zie op ons neer, Heere. Er is zoveel te ontvangen. Er is zoveel verworven. Er is zoveel in Heere Jezus Christus geopenbaard. De schatkamer van zijn genade en ontferming ligt hoog opgetast. Maar schenk het, Heere, dat er arme zondaren zijn, in wie leven plaats voor die weldaad is. Dat er dode zondaren zijn, in wie leven het leven van u geopenbaard wordt. Dat er mensen zijn die in de duisternis wandelen, in wie leven het licht opgaat. Heere, u doet een gepast werk. U doet een gepast werk ook op Pasen. Want de paasgeschiedenis spreekt ervan. Heere, wilt u dan komen? Wilt u zich aan ons openbaren? Wilt u verschijnen, Heere, in het gewaad van uw woord? En schenk de oefening van het geloof, de uitgestoken handen, het smachtende hart, de stem die tot u roept, het oog dat zich op u richt, opdat u, die de schoonste van de mensenkinderen bent, Heere Jezus, ook zo ons voor ogen zal staan. En u, die in de weg van uw lijden geen gedaante of heerlijkheid had, die gedaante en die heerlijkheid ontvangen zal, die het waarachtige geloof in u ziet. En dan is de belijdenis, deze Jezus, deze opgestane Heere Jezus, deze Kyrios, deze Rabbi, deze Rabboni, hij is de schoonste, de meest begeerlijke van alles en allen wat ik in mijn leven verlangen kan. O almachtig God, zie deze morgen zo op ons neer. We danken u dat het Pasen geworden is en dat het Paasevangelie onder ons een plaats mag hebben. Laat het klinken, Heere, laat de bazuin mogen schallen en laat het, zoals het eens door de straten van Jeruzalem gezegd is, laat het hier binnen de wanden van de Jeruzalemkerk mogen klinken. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is door mij gezien. Tot zaligheid, tot vreugde en tot eeuwige vreugde, tot roem van uw naam. Heere, ook vanmorgen hebben we onszelf meegebracht. U kent ons, met zorgen en noden in ons hart misschien, met de dingen die ons bezighouden, die ons wellicht lijken te beletten om woorden der prediking op te vangen. Heere, wilt u al die hindernissen wegnemen? En wilt u met name vandaag, Heere, u die de overwinnaar bent, wilt u rijden op het woord van uw waarheid, om te overwinnen en al overwinnend. Verbreek alle weerstanden, gedenk ons in zorgen en noden. Heel in het bijzonder bidden we voor degene wier namen we noemden, onze broeder den Breien, die uitziet naar ontslag uit het ziekenhuis. Wilt u met hem zijn, Heere, met hem en met zijn vrouw en met de kinderen. Wilt u hem herstel geven en ook schenken dat hij in de weg die hij gaan moet, mag weten dat hij daarin achter u mag aangaan. Dat geeft vrede en rust, onthoud het hem niet. We bidden dat ook voor onze zuster Stam, die nu weliswaar enkele dagen weer in de Koningshof is, maar maandag weer opgenomen moet worden. Gedenk ook haar in alles en leid haar weg. Heere, gedenk onze broeder Spruit. U kent hem. Wilt u zich over hem neerbuigen, Heere? Opnieuw waren er dingen waar we bang van worden. Opnieuw waren er verschijnselen, Heere, waarvan we zeggen, dit gaat niet vooruit. O almachtig God, u die de grote ontfermer bent. U, Heere Jezus Christus. U die ooit die zieke man een ogenblik alleen nam, onder vier ogen nam en hem zo beweldadigde. Heere, wilt u zo met onze broeder zijn, in de ziekenkamer, in de Dijkzicht ziekenhuis. Spreek zelf tot zijn hart. Ik ben uw heil alleen. O almachtig God, zie op hem, op zijn vrouw, op de kinderen, gedenk ze allen. U weet wat ze nodig hebben, o Heere. De wegen zijn moeilijk en zwaar, maar gedenk ze in uw gunst. Het was ook gisteren een dag van gemengde gevoelens, nu de kleine Ilse geboren is, dochter van onze broeder Jaco en zijn vrouw Marielle. We danken u dat dit kindje geboren werd. Er waren zorgen, maar u hebt de zorgen nog beschaamd. Wilt u de moeder nieuwe krachten geven en met dit gezinnetje zijn, ook het kleine kindje gedenken. O Heere, zie op hen neer. En wilt u die leven gaf en leven spaarde, op deze paasdag, dit leven openbaren. Dat voor jonge ouders is en voor jonge kinderen, maar ook voor ouderen en voor ons allemaal. Heere, bezoek ons met uw heil. We bidden dat ook voor de familie Vermeulen, die nog steeds zoveel zorg hebben aangaande hun kleindochtertje Esther in Canada. O almachtig God, wilt u ook daar en met hem zijn. Zie op ons allen neer, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, en we doen dat in Psalm 118. Psalm 118, het 11e en het 14e vers. Psalm 118, vers 11 en vers 14. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Het 11e en het 14e vers van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw liefdegave voor de dienst van de Heere af te zonderen. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte, heel bijzonder in uw milddadigheid aanbevolen gemeente, is dit keer voor de Stichting Hulpverlening Christenen in Europa. Hartelijk aanbevolen. De derde collecte, na het amen van de prediking, is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in dezelfde psalm als die we zojuist gezongen hebben. Psalm 118. Stof voor de prediking op deze eerste paasdag, in deze ochtenddienst, vindt u in Psalm 118 de versen 22 en 23. Het 22e en 23e vers van Psalm 118, waar we het woord van de Heer als volgt lezen. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Tot zover. Met deze psalmgemeente is de Heere Jezus zijn diepe lijdensweg ingegaan. U weet het wellicht nog van een aantal weken geleden. Als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Pas dan, nadat ze gezongen hadden, de Heere Jezus met zijn discipelen. De Heere Jezus, voor de afgrond van zijn lijden staande. Hij zong de lofzang in gehoorzaamheid aan zijn Vader. In gebondenheid aan de schriften. In gemeenschap met de zijnen. Hij zong de lofzang. Hij zong tenslotte dit vers dat wij zojuist op onze lippen hadden. Laat ieders Heeren goedheid loven. Want goed is de Oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. De lof op zijn Vader, vanwege de goedertierenheid van zijn goddelijke Vader, terwijl hij voor de afgrond van zijn lijden stond. Maar hij zong, want hij had het in de eeuwigheid al gezegd: zie mijn Vader, ik ga, ik kom om uw wet te volbrengen. Uw wet is in het binnenste van mij, uw wet koester ik. Nooit heeft iemand, geliefden, zoveel geloof beoefend als de Heere Jezus op dat ogenblik. Want hij stond voor het diepste lijden. Hij stond daarvoor, wat hij ook gezongen heeft: banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Hij zag de dood. Maar hij zong van het leven. Hij had het zicht op de duivel en op de hel. En hij zong van zijn Vader in de hemel. Maar geliefden, dit geloof heeft zijn goddelijke Vader in zijn Zoon niet beschaamd. Want het is waar geworden. Er is reden toe. Het is Pasen geworden. Christus Jezus, tot in de diepe dood neergedaald. Hij is opgestaan. Hij heeft de banden van de dood uit elkaar getrokken. En hij is als de glorierende paasvorst aan het licht getreden. En er is reden toe om Psalm 118 te zingen. Hij heeft het gezongen. Ook dit couplet. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers door God tot een hoofd des hoeks gelegd. Dit, geliefden, dit is een paaslied. Dit is een opstandingspsalm. Dit is een overwinningszang. Christus Jezus, het is in hem geopenbaard. Vanmorgen luisteren we ernaar. Als de Heere Jezus zelf over zichzelf gezongen heeft als de steen. We luisteren naar, allereerst, Christus Jezus, de opgestane Heere. Hij is de verworpen steen. Maar hij is ook ten tweede de uitverkoren steen. En hij is ten diepste. En vooral een dierbare steen, want dit is van de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Christus Jezus, de verworpen steen, de uitverkoren steen en de dierbare steen. Vindt u Psalm 118 ook zo'n prachtige psalm? Zingt u hem misschien ook zo graag? Jawel, de melodie, een erfenis uit Genève, de melodie is meeslepend en krachtig en onderstreept de heilvolle en glorierijke woorden. Maar de inhoud, kent u die psalm, geliefden? Weet u wie hem kende? Ja, na de Heere Jezus, jawel. Maar weet u wie hem ook kende? Luther. Luther zei van deze psalm, en wanneer u zijn prachtige geschriftje tevoorschijn kunt halen, wanneer u het hebt, das schöne Confitemini, het mooie Confitemini, ik zal dat nog verder niet verklaren, psalm 118, Luther zegt van deze psalm, dat is mijn psalm, zegt hij. Ik heb hem lief, hoewel ik alle psalmen lief heb, en hoewel ik heel de schrift lief heb, ze zijn mij tot troost en ze zijn mijn leven, in het bijzonder ben ik aan deze psalm 118 verknocht, want hij, en dan doet Luther alsof die psalm een persoon is, alsof die psalm Christus zelf is, Luther zegt, deze psalm heeft mij al uit veel noden geholpen, zodat hij bij uitnemendheid mijn psalm is. Ja, zegt Luther, maar dat betekent niet dat hij ook niet uw psalm kan zijn. Hij is niet voor mij alleen, maar juist omdat hij mijn psalm is, daarom kan die van iedereen zijn. Want, zegt Luther, Christus is ook van mij. Maar deze Christus, hij mag van iedereen zijn die hem te voet gevallen is en die deze psalm kent. Deze psalm die zegt van strijd en nood. Ik werd benauwd aan alle zijden, maar ik riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en hij deed mij in de ruimte gaan. Luther zegt, dat is mijn psalm, want dat is mijn leven. Hij zegt, en het is ten liefste het leven van mijn lieve Christus. Daarom is het mijn psalm. En nu lezen we deze psalm van morgen, gemeente. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoofd des hoeks. Het beeld is ons wel duidelijk, denk ik, jongens en meisjes, voor de bouw van een groot bouwwerk. Of, en misschien, want onze berijming zegt dat, die heeft het over de tempelbouwers, misschien mag het wel inderdaad van toepassing zijn op de bouw van de tempel, daar waren grote blokken steen voor nodig. De bouwwerken in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament, die werden destijds niet zozeer vervaardigd uit gebakken steen, maar uit gehouwen steen. En die stenen die werden aangevoerd uit de steengroeven. Maar dan kwam het wel eens voor dat er een steen was uitgehakt en dat de opzichter daar iets in zag, dat er een barst doorheen liep bijvoorbeeld, en dat hij zei, nee, deze steen die kan niet gebruikt worden. En in de oude Frigische marmergroeven, daar zijn wel steenblokken gevonden, blokken steen die bestemd waren voor Rome, voor de bouw van de grote bouwwerken, maar die waren afgekeurd. En daar werd er een grote letter R in gehakt. De letter R van het woord reprobatum. En dat betekent afgekeurd, verworpen. Wel, dat is het beeld. Een steen die uitgehouwen is om te dienen in een bouwwerk ergens in een van de steden, maar die door de bouwlieden is afgekeurd. Verachtelijk werd een plaats ontzegd, zo zingen we, naar de zijkant geschoven. Wel nu, daar gaat het over zo'n steen die door de bouwlieden weggeduwd is. En de Heere Jezus, gemeente, die deze psalm gezongen heeft, die heeft hem gezongen met het oog op zichzelf. Toen hij dit zong, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, toen bedoelde hij zichzelf. Hoe weten we dat? Wel, omdat in een van de gelijkenissen die hij ooit verteld heeft, hij dit woord zelf gebruikt en op zichzelf toepast. Het is de gelijkenis van de landlieden. U kent die gelijkenis wel en jullie ook wel, jongens en meisjes. Er was een wijngaardenier, een boer die een wijngaard geplant had en hij besteedde er veel zorg aan. Hij omheinde die wijngaard en hij zette er de beste wijnranken in en hij bouwde er een toren in, zodat daar iemand kon zien die de vossen en de wilde dieren kon wegjagen. En er werd alle zorg aan die wijngaard besteed, maar toen moest die eigenaar een buitenlandse reis gaan maken. En toen had hij een paar landlieden ingehuurd. Ze hadden aan tafel gezeten en er was een contract opgesteld en getekend. En die landlieden die zouden van de wijngaardenier die wijngaard gaan pachten. Maar met dit beding dat wanneer het de tijd van de oogst van de vruchten was, dat de landeigenaar door middel van zijn dienaren een deel van de oogst zou mogen komen ophalen. Maar wat gebeurde er? En u bent me al voor, toen op die gezette tijd de knechten van de wijngaardenier bij de landlieden aanklopten en het deel dat hun toekwam opeisten. Toen is de een geslagen en de ander is gegeeseld en de andere gedood. En toen de wijngaardenier zijn knechten niet terug zag komen, toen heeft hij nieuwe dienstknechten gestuurd, maar opnieuw ze werden geslagen en gedood. Ten laatste van allen, zo zegt de Heere Jezus in zijn gelijkenis, zond de Heer zijn eigen zoon, zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar wat zeiden die boze landlieden, deze is de erfenis, komt laat ons hem doden, dan is de wijngaard voor ons. Matthäus 21. En dan maakt de Heere Jezus de toepassing en hij doet het met de woorden van Psalm 118. En hij ziet zijn gehoor aan. En het zijn de Joodse leidslieden en ze hebben het begrepen. Hij zegt, kent ge die psalm niet? Hebt ge het nooit gehoord? Weet je het niet? Heb je het nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En het is wonderlijk in onze ogen. En dan staat er zo, en de schriftgeleerden en de fariseeën, ze begrepen dat hij van hen sprak. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. De steen, de Heere Jezus zegt, dat ben ik. En de bouwlieden, de Heere Jezus zegt, en hij zegt het alleen maar met zijn blik, en ze hebben het begrepen, dat bent u. Trouwens, diezelfde overpriesters en schriftgeleerden, die hebben het enkele weken daarna opnieuw moeten horen. Dat was het, zelfs nadat de Heere Jezus gestorven was, enkele weken na het Pinksterfeest. Daar staan daar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin, nadat ze die verlamde man hebben genezen in de naam van de Heere Jezus. U vindt het in Handelingen 4. En dan zeggen ze, zo zij u bekend, u mannen van het Sanhedrin en het ganse volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus deze gezond is. Christus Jezus, deze is de steen die van u, en dan zeggen ze het rechtstreeks, die van u, de bouwlieden, verworpen is. Hij is veracht, maar hij is door God tot een hoofd des hoeks gelegd. En voegen ze eraan toe, de zaligheid is in geen ander, want er is maar één naam onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam van de Heere Jezus Christus. Veracht. Verworpen, gehoond, bespuwd, overgeleverd aan Pilatus. Het volk opgehitst, zodat Pilatus geen kant meer op kon en hij hem geeselen liet en kruisigen. Verworpen. Dit is het wat met de Zoon van God gedaan is, geliefde. Kort en goed. Verworpen. De steen is door de bouwlieden veracht. Dat is de achtergrond van Pasen. Misschien zegt u, is dat nou de boodschap met Pasen? Het is in ieder geval de achtergrond. Het is de inktzwarte, duistere achtergrond. Het is nog maar een enkele dag geleden, gemeente, dat we hier zaten op de Goede Vrijdag. En dat het ons in herinnering gebracht is. Dat de Heere Jezus door die Romeinse soldaat een stoot in zijn zij gekregen heeft. En we hebben het gehoord. Ze zullen zien. in wie ze gestoken hebben. Dat is dezelfde boodschap. Of het nou door de Romeinse soldaten, of door de dienstknechten van het Sanhedrin, of door de leidslieden van het Joodse volk zelf, of door de Joden, of door wie dan ook gemeente gebeurt. Dit is de achtergrond. Die steen die met Pasen verhoogd is, en daar kom ik straks zeker op natuurlijk, maar verworpen is, die uitgeworpen is. En dat gold de bouwlieden van toen. En gemeente, u zult toch niet tevreden zijn wanneer ik op dit punt blijf staan bij de bouwlieden van toen. De prediking moet toch worden doorgetrokken naar ons eigen hart. En dat geldt ook voor de bouwlieden van nu. Voor het Jeruzalem van toen en het Jeruzalem van nu. Nee, nee. Wij zullen het niet graag roepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nee, dat willen wij niet op ons geweten hebben. En wij hebben hem niet aan het kruis gehecht, zo denken we. Hoewel, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die verraderlijk u togen voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht en stieten u vol puisten. Nee, ik ben het. Gemeente, kijkt u in de spiegel. Ook op Pasen. Kijkt u in de spiegel. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Het was de vraag van de Heere Jezus zelf. Tijdens zijn leven gesteld. Maar zonder dat hij het met zoveel woorden zei. Ook gesteld toen hij aan het kruis hing. En hij wordt ook gesteld als hij uit het graf komt. Deze vraag, geliefden, en het is de meest centrale vraag. Wat dunkt u van de Christus? Wilt u weten wie u bent? Wilt u weten wie u voor God bent? Nee, dan vraag ik niet. Zijn er veel zonden in uw leven? Dan vraag ik ten diepste ook nog niet eens. En begrijp me goed, de prediking van Goede Vrijdag blijft recht overeind. Maar dan vraag ik ten diepste ook nog niet eens. Hebt u hem soms die speerstoot aangedaan? En dan moeten we allen het hoofd buigen. En we moeten zeggen, ja heren, maar de vraag is nu. Wat dunkt u van de Christus? Dat is een woord van vermaning. En dat kan nou ook een woord tot vertroosting zijn. Wat dunkt u? Wat dunkt u? Wat dunkt jou van deze Christus? Gemeente, een mens kan wat bouwen met allerlei stenen. Een mens kan wat opbouwen in zijn leven. Zoals die 21-jarige Matjeen het zei. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Wij bouwen wat, gemeente. Wij denken wat. En we hebben zo onze godsdienstige ervaringen. Niet dan. En we hebben onze plichtplegingen en het is goed. Maar de vraag is, wat dunkt u van de Christus? De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Komt, zeiden ze, die landlieden. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En dat doden, gemeente, dat is nou, als ik misschien heel godsdienstig en met allerlei zware en op zichzelf ware woorden aan deze Christus voorbijga. Nog zo rijk dat ik hem niet nodig heb. Nog zo op eigen benen sta dat ik er niet doorheen kan gaan. Wat dunkt u van de Christus? Het is één van twee. Of we hebben hem nodig. Nodig tot zaligheid. Of we verwerpen hem als de bouwlieden in Jeruzalem hebben gedaan. De steen, een verworpen steen. Maar ik haast me, want deze steen, geliefden, is ook, ja, is daarbovenuit een verkoren steen. Want nu laat Pasen van dezelfde zaak de andere kant zien. Christus, hij is opgestaan. Hij is door de bouwlieden weliswaar verworpen. Oh, het is maar een bijzin. Ja, het is wel waar, helaas. Maar het gaat hierom. Het gaat om de heilswerkelijkheid van Christus. Door de bouwlieden verworpen, maar door zijn Vader verhoogd en tot een hoeksteen gesteld. Jawel, hij is verworpen. Ze hebben hem niet aangenomen. En wat denkt u dat er dan gebeurt? Wat denkt u dat er dan zou moeten gebeuren? O jawel, de Heer Jezus heeft het gezegd. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal vermorzeld worden. O, dan zou de Heer, als hij naar mijn zonden zou doen, hij zou aan mij moeten voorbij gaan. Hij zou heel dit mensengeslacht dat verloren is, waarvan ieder deze Zoon van God aan het kruis heeft gehecht, waarvan ieder deze steen verworpen heeft, de Heere, hij zou moeten zeggen. Weet u wat de Heere zou moeten zeggen, gemeente? Weet u wat hij zou moeten zeggen? Weet u dat? Hij zou moeten zeggen: dan doe je maar. Je hebt mijn Zoon verworpen. Weet je wel wat het is? Dan verwerp ik u. Dan is die Goede Vrijdag een zwarte vrijdag. En dan zal er geen Pasen zijn. De Heer, hij heeft recht om het te zeggen. Dan laat ik je allemaal verloren gaan. Dat is het wat de Heere zou kunnen zeggen. En denk het in, gemeente. Leef het in. Opdat Pasen waarheid wordt. De Heere zou het kunnen zeggen. Maar nu zingt de dichter van Psalm 118. En nu zingt daar zelf die borg. Hij zegt: de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers door God tot een hoofd des hoeks gelegd. Het is toch Pasen geworden. Want vergis u niet, geliefden, de Heere heeft zich door de verwerping van zijn Zoon niet laten verrassen. Dat denkt u toch niet? De Heere, hij wist het allang. Hij wist het van eeuwigheid. En zijn lieve Zoon, hij wist het van eeuwigheid. De Heer heeft zich niet laten verrassen, integendeel. Weet u, het behoorde zelfs tot zijn heilsplan. Die Vader in de gelijkenis van de Heer Jezus, die zei het nog: ik zal mijn Zoon zenden, ze zullen mijn Zoon wel ontzien. Maar de Vader van de Heer Jezus Christus, die wist het, dat ze hem niet zouden ontzien. Dat ze hem zouden verwerpen, maar, en nu wordt het wonder van Pasen zo groot, nochtans heeft hij hem gezonden, nochtans heeft hij het toegestaan, dat zijn eigen Zoon tot in de diepste diepten geraakt, zelfs tot in de angsten der hel. De banden des doods hadden hem omvangen, en de angsten der hel hadden hem bekneld, zodat benauwdheid en droefenis zijn deel waren. Maar, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij nochtans zijn Zoon gegeven heeft. O Peter, zij heeft het gepreekt op de Pinksterdag, en hij slingert het ze in het gezicht, die Joodse mensen. Hij zegt: u bent die onwettige, die onrechtvaardige mensen. U bent het, die de Zoon van God aan het kruis genageld hebt. Maar weet het, hij is het. Hij is het, welke God heeft opgewekt. Hij heeft zijn Zoon niet in het graf gelaten. Hij heeft niet gewild dat zijn heilige verderf zou zien tot in eeuwigheid. Maar hij heeft hem geroepen. Hij heeft hem uitgeroepen. Hij heeft gezegd tot zijn zoon, mijn lieve zoon, sta op uit de dood. Hij is opgestaan. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Hij is tot een hoofd des hoeks geworden. Hij heeft hem, gemeente, hij heeft hem verkoren. Hij heeft hem van eeuwigheid verkoren met zijn goddelijke liefde. Hij heeft het toegestaan. Toen zijn zoon het zei in alle eeuwigheid, mijn vader, ik zal gaan. En zijn vader heeft het goedgekeurd. En toen, met eerbied gezegd, toen daar het uur van de volheid der tijd was, toen heeft zijn vader, ziende op de klok van de eeuwigheid, het gezegd, mijn zoon, nu moet je gaan. En hij ging. En God de Vader, hij heeft hem gevolgd. Heel die tijd van zijn leven, in zijn ontvangenis door de Heilige Geest, in zijn prenatale toestand en in zijn geboorte en daarna, heel zijn weg, de weg van zijn leven, de weg van zijn lijden, de weg van zijn smart, de weg van zijn aanvechting. En toen de Heer Jezus het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want toen was naar het besef. Naar het besef als mens van de Heere Jezus, de verlatenheid daar. Maar God de Vader, hij wist het. Hij wist het. Dit is het uur van mijn zoon. Nu is zijn uur gekomen. Maar de steen die door de bouwlieden verworpen is, hij heeft hem verhoogd. Want hij had hem verkoren. Gemeente, wat is van deze steen te zeggen? Allereerst, hij is een verkoren steen. De apostel Petrus, hij schrijft erover en we hebben het gelezen in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. Bij God, uitverkoren en dierbaar. Deze zoon, voorgekend geweest, voor de grondlegging der wereld. De Heere Jezus, van hem geldt het dat de Heere het zegt. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Gemeente, wij spreken over dingen waar we helemaal geen verstand van hebben. God de Vader, die zijn zoon verkoren heeft, maar toch, zo is het ons geopenbaard. En zo mag ik het u prediken. Gemeente, de prediking is meer dan wat in de bevinding ervaren wordt. De grondslag van het geloof ligt totaal buiten een mens. Die ligt ten diepste in de eeuwigheid. Waar God de Vader zijn Zoon verkoren heeft. Waar het welbehagen van de Vader allereerst zijn geliefde Zoon betreft. Maar dan gaat het wel verder. Want dan deze uitverkoren steen, gemeente. Deze steen is ook, en daarvan spreekt de profeet Jesaja, deze steen is ook een beproefde steen. Hij is beproefd in de smeltkroes van de toorn van zijn vader. Zoals goud beproefd wordt in de smeltkroes, zo is deze Heer Jezus Christus beproefd. Hij is getoetst en, o jawel, hij heeft de beproeving doorstaan. Hij heeft overwonnen. Hij heeft alle verzoekingen van de Satan, heeft hij doorstaan. Hij is de Almachtige gebleken. Hij is staande gebleven in de strijd met de vorst uit de hel. Hij is beproefd. Hij, gemeente, om in het beeld van de steen te blijven. Hij is een behouwen steen. Hij is behakt. Hij is gebutst. Hij is geslagen. Hij is van God geslagen. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Zijn vader heeft hem krank gemaakt. Heeft hem ziek gemaakt. Deze steen, het is een beproefde. Het is een behakte steen. Maar zo is hij beproefd gebleken. En zo is deze Heere Jezus niet alleen een uitverkoren steen en een beproefde steen, maar, zegt de apostel Petrus, hij is ook een levende steen. Tot welke komende? Als tot een levende steen. De Heere Jezus, die het getuigd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heb ik het leven in mezelf. De Heere Jezus Christus. Hij heeft van God het leven begeerd. Gij hebt het hem gegeven. De uitverkoren steen, de beproefde steen, de levende steen. Weggeworpen door de bouwlieden, maar door zijn Vader uitverkoren en dierbaar. Uitverkoren en dierbaar. Gemeente, ik zei er al iets van. Dat betreft de diepste verhouding tussen de heilige God en zijn heilige Zoon. Van eeuwigheid waren ze met de Geest gedrieën in de eeuwige heerlijkheid. Ze waren God en ze waren op goddelijke wijze bezig. En wij, mensen met ons beperkte verstand, we weten er niets van. Maar het accentueert ons dat deze steen bij zijn goddelijke Vader dierbaar was. Uitverkoren en dierbaar. En deze Zoon, hij heeft alle beloften ingelost. Hij heeft het gezongen. Ik zal mijn gelofte u betalen, o mijn Vader. En hij heeft het gedaan ten einde toe. Hij had gezegd, ik kom om uw wil te doen. En hij heeft Gods wil gedaan. Hij zou komen om een volk te verlossen. En hij heeft dat volk verlost, want hij had het lief tot het einde toe. Hij zou komen om de gerechtigheden, om de deugden van de Vader te verheerlijken. En hij heeft het gedaan. Hij heeft alle dingen volmaakt, volkomen en tot het einde toe gedaan. En daarom had zijn Vader in hem een welbehagen. En zijn Vader heeft hem op de derde dag gekroond met het leven. Want zijn Vader had hem lief. Gemeente, hebt u hem daarom ook lief? Omdat zijn Vader hem lief had. Omdat de Heilige God hem lief heeft, zegt u. En daarom heb ik hem ook lief. Hij is de schoonste van de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Als zijn Vader, als de Heilige God het al zegt. Gemeente, kindersheren, zult u het dan niet zeggen? Ja, u zult het zeggen. U zult het belijden. Deze steen is niet alleen een verworpen steen. En hij is niet alleen een door de Vader uitverkoren steen. Maar ik zeg het, hij is ook een dierbare steen. Want u dan, zegt Petrus, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En daar heeft deze dichter van Psalm 118 al in beelden en in de schaduwen al iets van verstaan. De steen die door de bouwlieden verworpen is, hij is tot een hoofd des hoeks gesteld. Het is wonderlijk in onze ogen. Het is, ja daarom, het is van de Heere geschied. Laten we het maar een ogenblik letterlijk nemen, jongens en meisjes. Verplaats jezelf naar zo'n bouwplaats. Bijvoorbeeld waar de bouw van de tempel in volle gang is. Dan wordt daar een brok steen aangevoerd. En daarop staat dan, wat ik zojuist zei, die grote letter R ingekrast. Reprobatum. Afgekeurd. Verworpen. Maar dan loopt daar de overste van de tempelbouw. Degene die de steen mag aanwijzen, die de belangrijkste steen wordt voor de bouw van de tempel. De grondsteen. De hoeksteen. En hij heeft er verstand van. En hij zoekt de allerbeste. De allerdegelijkste. en ook de allermooiste steen op. En wanneer die dan zijn keuze maakt, dan blijkt dat hij die afgekeurde steen uitgekozen heeft om als hoeksteen te dienen voor het gebouw van de tempel, dat naar het gemaakte bestek zal oprijzen. En dan is er alom verbazing. Deze steen, die heeft geen enkele gedaante of heerlijkheid. Deze steen, en de overste zegt, en dit is de allerbeste steen. De meest degelijke, geen van alle andere stenen kunnen in de schaduw van deze steen staan. Hem kies ik uit. Ik heb nog een ander voorbeeld. U en jij hebt wellicht wel eens van de beroemde 16e eeuwse Italiaanse beeldhouwer Michelangelo gehoord. Er zijn in Rome nog heel wat producten van zijn schitterende oeuvre te bezichtigen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een beeld uitgehakt dat de persoon van Mozes voorstelt. Het is nog te zien. En zo heeft hij ook ooit een beeld gemaakt van David. En dat is een imponerend beeld. Maar nu is bekend dat hij juist dat beeld gehakt heeft uit een steen dat een aantal jaren daarvoor door allerlei andere beeldhouwers was afgekeurd. En degenen die daarna dat beeld van David gezien hebben, die hebben ongetwijfeld gezegd, en leest u onze tekst, dit is door een meester gebeurd, Michelangelo. Het is een wonder in onze ogen. Zo'n beeld uit een afgekeurde, verworpen steen. En nu is hier meer dan Michelangelo. Nu is hier God van de hemel. En nu is hier meer dan David. Nu is hier de Heer Jezus Christus. Niet uit marmer, uit een of andere Romeinse steengroeve, maar de Heer Jezus Christus, door de mensen wel verworpen, maar door zijn Vader uitverkoren. En nu is er een volk dat in hem dierbaarheid, kostbaarheid gezien wordt. Want hij is dierbaar bij allen die hem dierbaar gaan achten. Die iets van zijn waarde gaan zien. De waarde van zijn gezegend persoon. De waarde van zijn goddelijk bestaan. De waarde van zijn diepe weg. De waarde van zijn nederbuigende ontferming. De waarde van zijn zelfovergevende liefde. De waarde van zijn soevereine genade. De waarde van zijn leven dat hij gaf. De waarde van zijn dood waarin hij geweest is. De waarde van zijn verrijzenis. De waarde van zijn verhoging. De waarde van hem die de schoonste, de degelijkste, de grootste, de heiligste, de meest aanbiddelijke is. En dan is het onmiskenbaar. Dan zeg ik, dat kan niet anders. Dit is van de Heere geschied. En weet u waarom? Omdat ik hem met mijn verdorven hart en met mijn boze ziel, dat ik hem nooit had uitgekozen. Want in mijn ogen had hij van nature geen gedaante en geen waardigheid. En ik behoor tot degene die hem van nature verworpen hebben. Ik heb hem niet uitgekozen. Ik ben als een van die bouwlieden. Ik ga zomaar aan hem voorbij. En ik betreur de jaren van mijn leven dat ik het gedaan heb, dat ik in hem niets zag van wat ik nu in hem zie. Maar het is anders geworden. Ik kreeg hem nodig. Ik kon buiten hem niet meer blijven. Het werd mijn gebed. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Alleen maar verderf. Zielsverderf. Eeuwig zielsverderf. En toen ging ik iets in hem zien. Ja, toen ging ik alles in hem zien. Toen ging ik hem bewonderen. Toen ging ik hem aanbidden. En toen ging ik hem aangrijpen. In de nood van mijn leven. Toen kon ik niet meer buiten hem blijven. Toen was hij mijn een en mijn al. Toen was hij en hij werd door Gods ontferming. De troost in mijn ontroostbaarheid. De vrede in mijn aangevochten bestaan. Genade, genade van God in mijn schuldige ziel. Alles, alles wat mij ontbreekt. Alles wat ik nodig heb om voor God te bestaan. Ik vond het in hem. En daarom zeg ik het. En ik zeg het te meer. En ik zal het al de dagen van mijn leven zeggen. En ik mag het tot in eeuwigheid zeggen. Dit, ja dit. Dat hij de opgestane is en dat hij het leven verworven heeft. Dat leven dat hij aan mij wil schenken. Aan mij. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in mijn ogen. Ik zie het, maar ik doorgrond het niet. Daarin, geliefden, daarin ligt de zaligheid. Deze steen, deze paasvorst. Verworpen weliswaar, maar door God uitverkoren en in mijn hart dierbaar. En wat is de weg? Dit. U dan, die gelooft. Die alleen, jawel, maar die ook geheel. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, kostbaar. Vanwege de waarde van zijn bloed, zo machtig, zo groot, dat het mij reinigt van al mijn zonden, al mijn zonden, ook de zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. Die zonde die mij wordt aangedaan door de diabolisten, die mij zeggen, ge hebt geen heil bij God, maar ik spreek ze tegen, want ik zeg, hij is mij dierbaar. En voor wie hij dierbaar is, die heeft heil bij God. Die heeft ongetwijfeld heil bij God, want God zelf heeft het gezegd. Hij is mij ook dierbaar. En zo valt het samen. De wil en het hart van God. En door Gods genade ook de keuze van mijn hart. En waarom is hij mij dierbaar? Omdat alles, alles, alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Hij is opgestaan als mijn hoogste profeet en leraar. Hij die mij mijn dwaasheid heeft laten zien, die mij mijn duistere hart heeft ontmaskerd. Maar hij die de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid, ja, de zaligheid van zondaren, maar zojuist mijn zaligheid heeft geopenbaard en volkomen heeft geopenbaard en dat in mij inbrengt als een levende werkelijkheid, als een paaswerkelijkheid, omdat hij het verworven en omdat hij het aan het licht gebracht heeft en omdat hij voor het aangezicht van hem, hij mij brengt tot de kennis van mijn vader, van zijn vader, die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Hij is mij dierbaar als de hoogste profeet en leraar. Maar zo is hij mij ook dierbaar als de enige hoge priester die zijn bloed, zijn kostbaar bloed voor mij gestort heeft. die mijn ziel, mijn zondige, mijn onreine ziel besprengd heeft met zijn bloed. Hij is mij dierbaar, hij die de opgestane is. Kinderkens, zegt Johannes, indien wij gezondigd hebben. We hebben een priester in de hemel, we hebben een voorspraak in de hemel. Wij hebben er een zitten, ons eigen vlees is in de hemel, aan de rechterzijde van zijn goddelijke vader. Daar is hij, de grote hoge priester, die zijn bloed heeft gestort, die zegenend in zijn hemelvaart ten hemel is gegaan. En die nu bidt voor al de zijnen en zo. Zo is hij ook mijn eeuwige koning. Hij die al mijn weerstanden doorbroken heeft. Die mij op mijn knieën gebracht heeft. Die mij, vijand van hem, gemaakt heeft. Tot een vriend. Tot een aanbidder. Ja, tot een kind. Een kind van God. Hij die mij ook door zijn woord en geest regeert. Geliefden, kent u hem? Kent u hem? Hij, de steen, door de bouwlieden weliswaar verworpen, maar bij God uitverkoren en bij al degenen die bij hem behoren, dierbaar. Dit is de rotssteen. Geliefden, dit is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Amen. Wij zingen Psalm 21, de versen 4 en 5. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. U kon het niet toestaan, Heilige God, dat uw Zoon in het verderf blijven zou. U hebt hem uitgeroepen, weggeroepen uit de dood. U hebt het leven hem gegeven, waar hij recht op had, want hij had het verworven in zijn volmaakte gehoorzaamheid. En aan die vorst is alle eer. En bij die vorst behoort een volkomen zaligheid. Maar wat een wonder, Heere. Hij wil dat delen met verwerpers. Met goddelozen. Met mensen die op één hoop met de wereld moeten worden gegooid. Met degenen die, zoals ze in zichzelf zijn, u de rug hebben toegewend, maar die door uw ontferming tot de kennis van hem worden getrokken, in wier hart u de liefde uitstort en die u het geloof in zijn woord geeft en de hoop op zijn zaligheid. Dit is Pasen. Heere, geef dat we het kennen. En zo niet, geef dat we het verlangen te kennen en dat we met dat verlangen tot u gaan. U die horen wilt, naar allen die tot u roepen. We danken u voor dit woord, Heere, voor dit machtige oudtestamentische woord, dat, wanneer de omhulling ervan af is, niet alleen een profetie, maar de vervulling is van hem, die de grote koning is, het fundament van zijn kerk, de rotssteen wiens werk volkomen is. Geef dat we hem kennen. Kennen tot zaligheid, o Heere, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu zingen tot slot het 13e vers. Het 13e vers van Psalm 21. Uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.